Ooit leerde ik een man kennen. Ik denk dat het nu zo'n 15 jaar geleden is. Hij was een van de meest lieve en sociale mensen die ooit op mijn pad is gekomen. Van buiten was hij altijd vrolijk. Hij stond altijd voor iedereen klaar. Hij was behulpzaam. Hij had altijd een mega mooie lach op zijn gezicht. Maar van binnen wist ik dat hij stierf, dat hij heel depressief was, dat het absoluut niet goed met hem ging. En vandaag ga ik een podcastaflevering opnemen en ik denk dat dat een van de meest kwetsbare en openhartige podcastafleveringen gaat worden die je ooit van mij gehoord hebt.
Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis.
Hier zit ik dan in Canada. Terwijl ik deze podcast opneem, heb ik uitzicht over de zee. Ik zit vlakbij Toronto aan het water. En ik haal herinneringen op. Herinneringen van precies 7 jaar en ongeveer 2 weken geleden. Want toen was ik ook in Canada. Alleen dan helemaal aan de andere kant van het land. Nu zit ik in de oostkust. 7 jaar geleden zat ik aan de westkust. En toen ik aan de westkust beland was, was dat mijn eerste keer dat ik dus Canada bezocht. En ik weet het nog als de dag van gisteren. Het was volgens mij 16 september toen ik daar aankwam. En ik zou een rondreis gaan maken van 3 weken met een van mijn beste vriendinnen. Ik opende 's avonds rond 11 uur nog even Facebook. Omdat ik graag eventjes wilde zien of er nog iets nieuws te zien was op dat account. En ik wist dat in Nederland het 9 uur later was. Oftewel de dag erna, 's ochtends vroeg. En toen zag ik daar een verschrikkelijk bericht voorbij komen. Een bericht wat mijn adem deed stokken, weet ik nog. Een bericht waarvan je eigenlijk dat niet op Facebook voorbij wilt zien komen. Maar ik weet nog dat daar het moment is ontstaan dat ik echt een haat-liefde verhouding met dat platform heb gekregen. Er stond dat er iemand overleden was, maar niet wie. En ik zag wel een foto met 3 mannen, waarvan ik er 2 kende. Uiteraard kon ik niet echt meer slapen en zat ik recht op in bed. En heb ik toen geprobeerd te contact te zoeken om te kijken van wat er gebeurd is, om wie het ging en om meer te weten te komen. Diezelfde nacht hoorde ik dat een van de mensen waar ik ontzettend veel van gehouden heb en nog altijd zal houden, dat hij overleden was. Dat was die man waar ik net over vertelde, waar ik de podcast mee begon en die ik ongeveer 15 jaar geleden ontmoet heb. Waarom ik dat deel is omdat ik wil dat er meer bewustzijn komt over dat we allemaal niet weten hoe het eigenlijk daadwerkelijk binnen in iemand eruit ziet. Iemand kan er nog zo vrolijk bij lopen, nog zo sociaal en behulpzaam zijn, altijd voor anderen klaarstaan, altijd het beste met anderen voor hebben, maar je hebt echt geen idee hoe het daadwerkelijk in iemand eruit ziet. Pas wanneer je iemand leert kennen, kan het zijn dat je, als diegene zich daar goed bij voelt en zich durft te openen, dat je een klein stukje van iemand te weten komt. Maar dan alsnog heb je echt geen idee wat iemand doormaakt of wat iemand heeft doorgemaakt. Hoe iemand denkt, hoe iemand zich echt voelt en wat er allemaal verder bij komt kijken. En ik zal je dadelijk ook delen waarom ik deze podcast ga opnemen. Of aan het opnemen ben eigenlijk. Maar ook omdat het voor mij een hele een heel moeilijk thema is wat ik bespreekbaar wil maken. Een thema wat ik eigenlijk nog nooit eerder openbaar heb gedeeld. En waarvan ik voel dat het nu tijd wordt om hier ruimte voor te geven. Om hier woorden aan te geven, in voor zoverre dat mogelijk is. Want ja, het gaat hier ook vaak om bepaalde, bepaalde gevoelsmatige aspecten. En ik hoor gelach op de achtergrond. Helemaal niet passend natuurlijk bij de podcast, maar bij het thema in ieder geval. Maar alsnog zit ik in een park, in een vrij drukke stad. Heb ik me alsnog wat afgezonderd van de grote mensenmassa's. Maar ja, goed, helemaal stil en geruisloos zal het niet zijn. Je hoort ook het water, de golven die tegen de kade aan tikken. Maar goed, dat maakt het echt en levendig. En heb jij misschien een beeld erbij waar ik nu zit? Waarom ik het belangrijk vind om dit thema te bespreken, is omdat ik mentale en emotionele gezondheid natuurlijk ook veel meer op de kaart wil zetten. Ik wil dat er een plek komt waar mensen hun verhaal durven te delen. En dat mag in mijn podcast zijn, dat mag anoniem zijn. Als je nog niet bereid bent om met naam en toenaam ervoor uit te komen. Maar je verhaal mag gezien, behoord en gedeeld worden. Omdat ik weet dat delen helen kan zijn. En dat je kwetsbaar opstellen zorgt voor ontzettend veel ruimte. Het zorgt voor een stukje heling in je proces. Het zorgt natuurlijk ook ervoor dat je er ruimte aan geeft. En dat je het er mag zijn, je gevoelens. En dat je ze niet meer hoeft weg te stoppen. Want ik weet inmiddels, na aanleiding van meer dan 10 jaar in de gezondheidszorg gewerkt te hebben, dat er zo ontzettend veel mensen rondlopen waar je aan de buitenkant totaal niet aan ziet dat er iets aan de hand is. Maar die dood en dood ongelukkig zijn van binnen. Die vaker de 113-lijn bellen, wat ook niemand weet. Die opgenomen worden omdat ze anders een gevaar zijn voor zichzelf en misschien suïcide willen plegen. En ik vind het schrijnend om te zien in onze gezondheidszorg dat er zo'n intens grote en lange wachtlijsten zijn in de GGZ. Maar ook, en misschien nog wel meer, dat er zo weinig ruimte is om verder te kijken. En dat er ook gewoon zoveel meer mogelijk is dan we in de reguliere zorg kunnen bieden. En vaak is de reguliere zorg zo zit zo vast aan kadertjes en denkwijzen, bepaalde protocollen waaraan gehouden moet worden. En dat is juist wat deze mensen, wat deze doelgroep, deze kwetsbare doelgroep niet nodig heeft. Deze doelgroep heeft iemand nodig waar ze op kunnen vertrouwen en op kunnen leunen. Die er ook op tijden voor ze zal zijn als misschien niet gebruikelijk is. Zoals bijvoorbeeld in het weekend of in de avond. Waar een andere manier, een andere vorm van support, zeg maar, voor mogelijk is. En ik ga je nu iets heel open en eerlijks delen over een stuk uit mijn leven. En dat is eigenlijk natuurlijk de reden waarom ik deze podcast opneem. Om weer een stukje van mijn eigen reis naar de gezondste versie van mezelf te delen met jullie. En wat ik al zei, ik heb dit nog nooit eerder gedeeld. Dus het voelt voor mij heel persoonlijk, heel kwetsbaar, heel moeilijk ook wel. En het komt misschien ook extra dichtbij, omdat ik ook iemand verloren heb op deze manier. Als waar ik het dadelijk over ga hebben. En iemand die dus heel belangrijk voor me is geweest. En ja, het voelt gewoon alsof het allemaal zo hoort te zijn dat ik deze podcast nu opneem hier in Canada. 7 jaar later, nadat het bericht kwam dat die mooie man overleden is. En ik nu dus hier weer mag zijn. Ik weet ook nog heel goed dat ik toen ik dat nieuws in Canada hoorde, 7 jaar geleden, dat ik de dag erna alleen op pad ben gegaan. In Vancouver zat ik toen. En ik ben toen naar Stanley Park gegaan. En dat is een ontzettend mooi natuurgebied. Een beetje zo vergelijkbaar als waar ik nu net doorheen aan het wandelen ben geweest. En ook met helemaal omringd door water. En ik liep daar ja, langs de kust en langs de rand van het park. En in mijn rouwproces ben ik toen heel erg gaan schrijven, van me af gaan schrijven. Alles wat ik met die mooie man heb meegemaakt. Alles waar ik dankbaar voor was. Mijn terugblik, reflectie. Ik heb ze te huilen, weet ik nog. Ik heb ze te schrijven als een gek. Ik heb op een bankje gezeten daar aan het water. En op het bankje stond In Loving Memory. En dan stonden er andere namen. En ja, ik zie ook gewoon precies nog de rotsen voor me die ik toen zag. Waar ik foto's van heb gemaakt. En die ik altijd in mijn herinnering zal hebben. Een beetje zo soortgelijk als het uitzicht waar ik nu naar kijk. De zwanen op het water. Die waren er toen ook. En ik ga terug naar een periode in mijn leven dat ik, wat zal het zijn geweest, 9 of 10 jaar was. Dus dat is al heel wat jaren geleden. En wat ik me uit die tijd kan herinneren, voor zover je als kind nog veel herinneringen hebt van het verleden, is dat, dat ik ontzettend verdrietig en eenzaam eigenlijk was. Ik weet nog dat ik me heel vaak in slaap huilde. Ik weet dat ik onder mijn bed lag, vaak als kind. Ik hoorde namelijk mijn ouders heel veel ruzie maken en dat deed wel heel veel met me en dat vond ik verschrikkelijk om te horen. Ik weet dat ik ook heel angstig was en dat ik echt dacht aan monsters en dergelijke. Maar ik verschuilde me ook echt vaker en ik was ook heel veel alleen. Ik ben natuurlijk ook enig kind, dus ik was ook altijd gewend om alleen te zijn. En ik kon me ook prima alleen redden. Dat is natuurlijk ook mijn copingsmechanisme jarenlang geweest en altijd alles zelf en alleen uitzoeken. En toen ik een paar jaar later het bericht kreeg dat mijn ouders gingen scheiden, was ik eigenlijk opgelucht, want ik dacht, dan wordt het eigenlijk, eindelijk wordt het dan beter, want deze situatie was zo echt niet houdbaar. Ik vond het verschrikkelijk om iedere nacht mezelf als kind, zeg maar, in slaap te huilen. Niemand om me heen te hebben waar je echt je verhaal bij kwijt kan. Of iedereen is natuurlijk in zijn eigen proces op dat moment en dat begrijp ik ook. Ik kan me ook voorstellen dat het voor mijn ouders ook niet makkelijk was in die tijd. Maar goed, toen zijn mijn ouders dus gescheiden en kwam ik bij mijn moeder alleen te wonen. En ik mocht om de 2 weken een weekendje naar mijn vader. En eigenlijk de periode die daarna kwam was natuurlijk de puberteit. Ik ging naar de middelbare school, werd daar overigens gepest in de eerste groep, in de eerste klas. En zat ik echt totaal niet lekker in mijn vel. Maar ook het contact met mijn moeder vond ik niet fijn in die tijd. Het werd eigenlijk, hoe ouder ik werd toen, ging eigenlijk van kwaad naar erger. Totdat het eigenlijk gewoon een onuithoudbare situatie was. En wat ik wil delen daarover is het feit dat ik was altijd iemand die altijd voor iedereen klaar stond, weet ik nog. Alle vriendinnen, iedereen op school. Ik wist van iedereen hoe het met iedereen ging, maar eigenlijk wist niemand hoe het met mij ging. En als men het al vroeg aan me, dan zei ik altijd de standaard antwoorden. Oh ja, het gaat goed, alles is prima. Maar diep van binnen ging ik echt kapot. En dat is iets wat ik heel lang... Zo ben ik heel veel jaren door het leven gegaan. En ik kan je vertellen, als je dat maar lang genoeg doet, dan wordt het leven alleen maar zwarter van binnen. En je sluit je alleen maar meer af. En je raakt helemaal de verbinding met jezelf kwijt. En eigenlijk hoeft het leven dan ook niet meer. Want het ogenschijnlijke plezier wat er dan is, is eigenlijk geen plezier. En eigenlijk zou je liever willen dat het vandaag stopt. En er kwam een punt, ik weet niet precies of ik 15 of 16 jaar was, waarvan ik heel sterk echt voelde Ik heb geen behoefte meer om te leven. Ik wil niet meer leven. En dat was best wel zwaar om dat te ervaren. Ik had een geluk in die tijd. En het geluk is, wat ik tegenwoordig weet, is dat ik vroeger, ik was een heel onzeker meisje. Heel rustig, heel verlegen, heel terughoudend. Allemaal eigenschappen die je van mij tegenwoordig niet meer zoveel terugziet. En nu, de dag van vandaag, weet ik dat die eigenschappen me destijds gered hebben. Want had ik het lef gehad wat ik tegenwoordig heb, dan had ik hier nu niet meer gestaan. Dan was ik hier nu niet in Canada rond gaan lopen. In die tijd, toen ik 15, 16, 17 jaar was, toen wilde ik niet meer leven. En ik weet ook nog dat ik dat best wel vaak herhaalde tegen mijn moeder. En ik kan me ook voorstellen dat dat als moeder zijnde best wel lastig is om te moeten horen van je kind dat ze niet meer wil leven. Ik bedacht dingen zoals van, wat is de handigste manier om jezelf van het leven te beroven? Ik dacht over de mensen die altijd voor de trein sprongen, wat je dan zo vaak voorbij hoorde komen. En daarvan wist ik meteen, dat kan ik niet aandoen, want ja, dan zijn er altijd mensen bij betrokken. En dan doe je een ander dus leed en verdriet of een ander dus trauma meegeven. En dat was absoluut niet wat ik wilde. Ik dacht na over inderdaad te veel medicijnen slikken. Ik dacht na over van een flatgebouw springen. En die laatste leek me eigenlijk wel de beste optie. Maar als je nu verder kijkt, en ik heb natuurlijk heel veel ervaring als therapeut met mensen met suïcidale klachten. Heel veel mensen gezien die ook depressieve symptomen of klachten hadden. Heb mezelf natuurlijk de afgelopen 15, 20 jaar heel intensief bestudeerd. Heel veel innerlijk werk gedaan, zoals je misschien al in andere podcastafleveringen hebt geluisterd of gehoord. Ik weet inmiddels dat de tijd na de scheiding voor mijn moeder en ook gewoon tijdens de scheiding, die periode voor mijn moeder ook een hele zware periode is geweest. En ik kan me herinneren dat mijn moeder altijd aan het huilen was. En ik heb ook wel eens gedacht van misschien heb ik als hoogsensitief persoon gewoon de gevoelens en emoties die mijn moeder had in die tijd over zitten nemen, geprobeerd te dragen. Voor haar, met haar. En ik was natuurlijk ook altijd omringd in die energie van haar. En ik kan me voorstellen dat het voor mij ook heel erg veel effect heeft gehad. Dus de vraag is altijd geweest van, was ik zelf depressief? Of waren het vooral de depressieve gevoelens die ik van een ander heb ervaren en overnam? En los daarvan wil ik natuurlijk niet het onder de tafel keren, want het was gewoon een hele zwarte periode. Voor mij was de puberteit een van mijn zwaarste periodes die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. En ik zou ook nooit terug willen naar die tijd. Ik vond het gewoon echt ronduit verschrikkelijk. Mijn zelfbeeld was echt ronduit verschrikkelijk. Ik vond mezelf zo dik en lelijk. En als ik nu foto's terugzie van die tijd en zie hoe dun ik in die tijd was, dan denk ik, hoe kan ik in godsnaam zo'n zelfbeeld gehad hebben? Want ja, het figuur wat ik toen had, dat heb ik als volwassene nooit meer gehad. En ik vind het wel heel interessant te zien, hè, dat veel pubers natuurlijk een laag zelfbeeld hebben, moeite hebben met zelfacceptatie, allemaal willen afvallen. Niet tevreden zijn over alles eigenlijk, hè? Of het nou de billen, de borsten zijn of andere delen van het figuur. Er moet altijd wel iets anders, zeg maar. Zal ik ook heel eerlijk delen dat de rol van ouders en opvoeding daarin ook wel een sterke rol heeft gespeeld. Ik denk dat het echt wel impact heeft gemaakt op mij dat mijn moeder heel vaak zei van dat ik niet zo boos moest kijken. Dat mijn moeder vond dat ik altijd andere dingen aan moest trekken en dat het nooit goed was. Dat ik ook niet mocht zijn wie ik wilde zijn in die tijd. Ik mocht ook nooit zeggen wat ik dacht. Ik kreeg heel vaak de mond gesnoerd. Dat zijn allemaal natuurlijk kleine dingen geweest. die toch een hele grote impact hebben gemaakt op mijn leven en ook in hoe het zich verder heeft doorgetrokken. Want als je altijd maar je mond gesnoerd krijgt, als blijkt dat je mening er niet toe doet en dat je ja, wat je eigenlijk voelt of wil zeggen niet mag delen, dan ja, ga je je natuurlijk steeds meer in jezelf opvreten. En je houdt natuurlijk steeds vaker je mond over dingen, terwijl je eigenlijk je hoort uit te spreken. Ja, dat is best een pittig proces geweest, kan ik je vertellen. Het keerpunt, er is een moment geweest dat het keerpunt kwam. Of eigenlijk was het allergrootste dieptepunt aller tijden. Ik weet nog goed dat ik 17 jaar was en dat ik, ik had net mijn eerste baantje, zeg maar. Ik werkte in de horeca, werkte op een boot, de pannenkoekenboot. En heel leuk vond ik dat. En ik deed soms meehelpen in de catering voor bedrijven, feesten, voor bedrijfsfeesten, maar ook voor bruiloften. Vond ik ook super leuk, maar dat was natuurlijk wel tot laat in de nacht vaak. Dus ik kwam vaak laat thuis. En ik zat natuurlijk ook nog volop in mijn eindexamenjaar om de HAVO te halen. Wat ook best wel pittig was, want school in die tijd überhaupt was het heel zwaar voor me. Ik studeerde me helemaal kapot. Ik was altijd aan het leren en haalde eigenlijk altijd maar net vijven, 5,5, 6. Er waren af en toe wat uitschieters waar wel een goed punt ertussen zat. Dus ik heb wel eens een 10 gehad voor een wiskundeproefwerk of voor een Duitse SO en dat soort dingen. Maar over het algemeen was het vaak met de hak over de sloot. En ik ben zelfs een jaar blijven zitten en heb 3 HAVO opnieuw gedaan. En dat speelt natuurlijk, heeft allemaal meegespeeld natuurlijk in hoe ik me voelde in die tijd. Ik kreeg toen natuurlijk nieuwe vrienden, omdat mijn andere vriendinnen allemaal door waren naar 4 HAVO. Ik weet ook nog dat de school zich toen gesplitst heeft, dat we een andere locatie kregen. Dus dat was ook wel pittig om afstand daarvan te moeten doen. En dat helpt natuurlijk niet in je proces als je je zo depressief en eenzaam voelt. En het feit dat je altijd je groot aan het houden bent en nooit iemand echt weet of echt door heeft gevraagd van hoe het nou daadwerkelijk met mij gaat. Dat is natuurlijk wel een heel pittig proces geweest. Ik moet eerlijk bekennen, het eerste kwartier van deze podcast kreeg ik net heel erg veel last van mijn buik. Buikkrampen en een ongemakkelijk gevoel in mijn buik. Van ben ik dit nu echt aan het delen? Ben ik dit nu aan het vertellen? Mijn lichaam reageert er meteen op en rond minuut 17 of zo stonden er ineens mensen naast me. En die gingen naast me zitten kletsen. En toen ben ik heb ik de podcast even gepauzeerd en opgestaan en weggelopen. Ik zit nu op een andere plek. Want het voelde absoluut niet comfortabel om mijn verhaal verder te doen. En ook niet als zij natuurlijk hard aan het praten zijn terwijl ze naast me zitten. Dat is natuurlijk ook niet fijn om naar te luisteren dan. Waar wil ik nog naartoe met mijn verhaal? Oh ja, ik was aan het vertellen dat ik een groot dieptepunt meemaakte. En dat is eigenlijk het keerpunt geweest. Maar het is eigenlijk ook het keerpunt geweest naar een beter leven. Heel eerlijk gezegd. Want toen ik 17 was, toen kwam er op een gegeven moment een tijd dat mijn moeder mijn sleutels van me had afgepakt. Dat was het laatste redmiddel wat zij waarschijnlijk in haar wat zij als capaciteit zag als vanuit de opvoeding om mijn sleutels af te pakken. En ik had volgens mij al sinds mijn 9e levensjaar had ik al een eigen sleutel om binnen te komen in huis. En toen ze mijn sleutels dus afpakte, toen was het alsof al mijn vrijheid, alsof alles van me afgepakt werd wat ik nog had. En dat is voor mij het kantelpunt geweest, want ik weet nog dat ik toen mijn vader heb opgebeld en gezegd heb, je moet me komen halen met hele inboedel. En ik heb mijn spullen allemaal gepakt en ik ben vertrokken. Ik heb toen 3/4 jaar bij mijn vader in Duitsland gewoond. En daarna ben ik eigenlijk meteen op mezelf gaan wonen met 18 jaar. Vrij vroeg kreeg toen een relatie, ben met hem meteen samen gaan wonen. Was echt, we waren net samen. maar ik heb absoluut geen spijt van deze zwaarwegende beslissing om met 17 jaar al het huis van mijn moeder te verlaten. Want als ik daarop terugkijk, dan weet ik ook gewoon dat dat mijn leven gered heeft. Ik zat er zo helemaal doorheen En alles was gewoon ronduit kut en zwaar. En ja, ik moet zeggen, ik ben natuurlijk vanaf dat punt niet ineens helemaal een ander mens geweest. Maar het feit dat ik niet meer in de energie zat van mijn moeder, dat heeft wel ontzettend veel met me gedaan. En zoals gezegd, ik heb 2 hele zware en grote keuzes gemaakt in mijn leven. En 1 daarvan was die keuze. En daar kijk ik tot op de dag van vandaag met heel veel, ja, niet trots, want dat is niet iets om trots op te zijn. Maar ik kijk er meer met een gevoel van, ja, dat was goed dat ik die keuze heb gemaakt toen. Zo met dat gevoel naar. Want had ik dat niet gedaan, dan ja, weet ik niet hoe het verder was gelopen of afgelopen. Want het was absoluut niet fijn. Er waren ontzettend veel ruzies. Heel veel woordenwisselingen, maar ook echt tot in de meest vieze woordenwisselingen wat je je maar misschien kunt bedenken. Zo, dat is eruit. Ik weet dat dadelijk de opluchting gaat komen, ook al voel ik hem nu nog niet. Want ik vind het nog steeds echt super spannend dat ik deze podcast straks ga publiceren. Maar ik denk dat het nodig is dat dit de wereld in komt en dat gedeeld mag worden. Dat we niet alleen hierin zijn. En ik weet dat er veel meer mensen rondlopen die sommige tijden of periodes gewoon het leven gewoon echt alleen maar zwart en kut vinden. En dat dat er ook bij mag horen in het leven, dat we hele zwarte en zware en diepe periodes meemaken en dat we ervan kunnen leren. En los daarvan dat ik een stukje, ja, deze podcast wilde delen in, ja, om een stukje van mijn eigen proces te helen, vind ik het ook belangrijk dat, ja, dat als er andere mensen meelopen, dat ze weten dat ze niet alleen zijn. Ook al kan het nog zo extreem voelen, want die zware en zwarte eenzaamheid die ik jarenlang heb ervaren, die ken ik. Die ken ik nu nog steeds. Die komt heel af en toe nog wel eens opzetten. Gelukkig is dat steeds minder. En ik weet ook dat, dat het hebben van suïcidale gedachten voor mij een maatstaf is geworden. Als ik door bepaalde periodes in mijn leven ga die niet fijn zijn, zoals op het einde van mijn praktijk bijvoorbeeld, en ik merk van dat ik eigenlijk geen zin meer erin heb en dat ik denk van, oh, als die vrachtauto nou een beetje meer naar links zou gaan en ik dan zou weten dat het ook echt klaar zou zijn, nou, ga er maar voor. En ik durf deze uitspraken te delen omdat ik weet dat het goed is om deze dingen bespreekbaar te maken. Ik weet zeker dat er veel meer mensen zijn die wel eens van dit soort gedachten hebben van, oh ja, wat als dit gebeurt of als het vliegtuig afstort, dan zijn we er tenminste geweest en dan wordt het leven misschien lichter als we, ja, doorgaan naar de volgende fase van waar je dan ook terecht komt. Maar dat zijn voor mij tegenwoordig maatstaven, want als ik zulke gedachten schrijf, dan weet ik, oei, het gaat niet goed. En ondanks dat ik in mijn volwassen leven nooit meer echt mezelf van kant heb willen maken, zijn dus deze depressieve gedachten, noem ik het even, voor mij dus altijd een maatstaf om te kijken van, oké, hier stroomt iets niet, hier loopt iets niet lekker, hier mag ik eens op reflecteren, wil ik dit nog wat ik aan het doen ben? Heb ik een andere keuze te maken? Doe ik iets wat nog bij me past? En welke stap en keuze heb ik dan daarin nu te zetten? Ja. Dus dat zijn voor mij wel hele duidelijke signalen tegenwoordig. En ik weet dat die gedachten er mogen zijn. Ik omarm ze ook, ook al zijn ze zwart en moeilijk soms. Maar ik weet dat ze, ja, mij iets komen vertellen. En als ik er dan naar luister en andere moeilijke beslissingen neem of knopen doorhak, zoals mijn praktijk loslaten, mijn medewerkers loslaten, omdat dat niet meer bij me paste zoals ik dat voor me zag. Maar ook mijn woning loslaten, ja, dan gaat het daarna weer stromen. En dan zie ik daarna letterlijk en figuurlijk het licht weer. En dan weet ik dat het beter wordt. En dat het al beter is. En ik hoop dat als je deze podcast luistert, dat je... Ja, niet... Ik wil niet dat je medelijden of zo met me voelt. Ik wil niet een bepaalde aandacht of zo trekken hiermee. Ik voel gewoon dat het tijd is om dit stuk van mijn leven te delen, omdat het gewoon een hele belangrijke rol heeft gespeeld in mijn leven. En dat het iets is wat ik eigenlijk nooit echt bespreekbaar heb gemaakt, ook niet op social media. Wel natuurlijk over eenzaamheid of alleen zijn en hoe ik dat zie. Maar, en natuurlijk ook wel wat andere thema's, maar niet zozeer over het feit dat ik ooit niet meer wilde leven. En dat voor mij het leven wel klaar mocht zijn. Ja. Ik wil nu nog even een lieve vriendin bedanken. En dat is Angela Drent. Angela helpt andere ondernemers of multipassionates met bepaalde processen in het leven. Met transformatie. En zij stelde een week geleden de vraag op Instagram. Is er iets wat je graag zou willen delen? Om het maar anoniem te delen en een stukje te helen. En toen deelde ik dus dat ik dus in mijn puberteit niet meer wilde leven. En dat was eigenlijk de opening om nu eindelijk de stap te zetten en deze podcast op te nemen. En ik hoop dat je, ondanks alle omgevingsgeluiden, alles wat hier gebeurt, gaat een jetski langs, soms vliegen de vliegtuigen over, mensen die praten, auto's die misschien op de achtergrond getoeterd hebben, het golven van de zee die tegen de branding kaatsen. Ondanks die geluiden hoop ik dat je naar deze podcast een beetje hebt kunnen luisteren. Ik hoop dat je merkt dat het een moeilijk thema is voor me om echt te bespreken, dus dat ik wat minder goed misschien uit mijn woorden ben gekomen. En wat ik nog wens is dat als je mensen kent waar het misschien niet zo goed mee gaat, of misschien wel mensen waar het altijd goed mee gaat, misschien juist die mensen, want dat zijn de mensen waar ik het dus in deze podcast juist over heb, zowel mezelf als die mooie man die niet meer leeft, dat je in plaats van als je vraagt hoe gaat het en iemand antwoordt met goed, misschien eens doorvraagt. En misschien kom je er wel achter dat het helemaal niet zo goed gaat. Of misschien kom je erachter dat het op bepaalde vlakken niet zo goed gaat. Misschien geeft dit een opening om het gesprek aan te gaan. Want ik had al in een eerdere podcastaflevering gedeeld dat een vriendin mij heel vaak vraagt, ja, hoe gaat het? En dat ik dan zeg, ik vind dat een moeilijke en verschrikkelijke vraag om te krijgen. Want bedoel je dan, hoe gaat het mentaal? Hoe gaat het emotioneel? Hoe gaat het lichamelijk? Hoe gaat het op een ander vlak? Hoe gaat het met werk? Wat bedoel je nou precies met hoe gaat het? En kunnen we wel zeggen het gaat goed als er bijvoorbeeld 3 gebieden uit balans zijn? Want dan ben je toch eigenlijk aan het liegen tegen jezelf? Of zie ik dat verkeerd? Nou ja, ik hoop dat ik dus met deze podcast je misschien ook aan het denken heb gezet van, hè, als iemand altijd antwoordt met het gaat goed. Misschien kun je ze tijd nemen, want we hebben in deze leven, in deze maatschappij, vaak geen tijd meer voor elkaar. Maar echt even de tijd nemen in plaats van alleen maar even te vragen op je een appje hoe gaat het. En je krijgt een goed en daarmee is het appcontact weer gedaan. Maar spreek eens met iemand af. Neem eens de tijd echt voor iemand. En ga eens zitten en vraag eens echt hoe gaat het met je. Wat houdt je bezig? Dankjewel dat je deze podcast hebt geluisterd tot het einde. Ik zou het super fijn vinden, ook als je eventueel de aflevering met anderen wilt delen, als je denkt dat zou wat voor hun kunnen zijn. Heel fijn als je mijn podcast wilt blijven volgen, of als je nog niet aan het volgen bent, dat je je nu abonneert op de podcast, zodat je geen nieuwe afleveringen mist. Een reactie achterlaten onder de podcast zou ik ook heel erg waarderen. Dat helpt ook in de zichtbaarheid van de podcast en de bereikbaarheid. En Nogmaals hartelijk dank daarvoor en ja, tot een volgende aflevering.